die toren, daar werk jij. Dat is het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Bij iedereen bekend als...
Het Dinosaurusmuseum.
Ja, daar moet je met je kinderen naartoe om naar dino's te gaan kijken. Maar je doet niks met dino's, hè, daar?
Ik zelf alles niets, maar ik heb wel collega's die onderzoek verrichten op dinosaurus.
Want het is wonderbaarlijk, je krijgt binnen in de collectie een beeld in die documentaire, die 6 afleveringen lang, en dat het ook een onderzoeksinstituut is. Dat er heel veel wordt...
Bestudeerd.
Bestudeerd, allemaal. Jij bent al voor de 3e generatie onderzoeker in Afrika. Er zijn 3 verheyen, hè. Er is een vader en een grootvader.
Ja.
En jij de kleinzoon?
Ik heb zelfs een oom die ook bioloog was.
En was die ook aan het instituut verbonden?
Ja, die heeft daar ook gewerkt.
Oké, laten we bij het begin beginnen. Jouw grootvader, wat heeft hij daar gedaan?
Mijn grootvader was een ornitholoog. Dus ik denk dat hij een beetje de grondlegger is van de ornithologie in België. Hij heeft een beetje als autodidact zich opgewerkt van leraar, lagere school tot en met het behalen van een doctoraat. En uiteindelijk kwam hij in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen terecht. Hij heeft daar in de ringdienst gewerkt. En dan is hij op het einde van daarna ook nog een poosje professor geweest aan de Universiteit van Gent.
Ja, en is dat dan, want als je kijkt, je krijgt die collectie te zien, dat is gigantisch, hè? Wat daar binnen zit, ik zou niet weten hoeveel stuks het zijn ongeveer.
Ja, volgens onze website, en dat zal wel juist zijn, zijn daar 37 miljoen stuks. Maar dat is natuurlijk aan allerlei zaken. Het zijn niet alleen dierlijke resten, het zijn ook fossielen. En ook mineralen, gesteenten, het is een hele grote collectie.
En zitten daar ook vogeltjes tussen die door jouw grootvader zijn verzameld dan?
Ja, inderdaad.
Want dat is het beeld dat mensen van het instituut ook hebben. Hè? Alles wat jullie tegenkomen, doen jullie dood en slepen jullie mee naar Brussel.
Dat was
vroeger, klopt dat?
Vroeger was dat wel zo, ja. Ik bedoel, voor mijn tijd zeker. Zo'n museum is een... Oorspronkelijk zijn die musea begonnen als een soort rariteitenkabinetten. Hè, van rijke mensen die zich omringden met allerlei exotische en specifieke, spectaculaire opgezette dieren en andere voorwerpen.
Dat is een beetje die globalisering waar we het in het begin over hadden. Van de eerste ontdekkingsreizigers, die slepen van alles mee naar hier terug.
Ja, en dan daarna is dat dan geleidelijk aan overgegaan tot een publieke instelling. Hè. Het begin van het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen. En dan begint dat langzamerhand professioneler en georganiseerder te zijn. En waardoor je daar op de duur, als je sinds, ik dacht, 1846 in de handen komt van de Belgische staat... Ja, dan heb je tijd genoeg gehad als je veel mensen hebt die actief zijn van een gigantische collectie te maken. Hè. We zijn een van de grootste collecties ter wereld. Hè. In Europa zijn er maar 2 groter dan in het cabin. En ik denk wereldwijd zijn er, maar ze hebben in de top 5. Hè.
Wacht, maar als je naar de tentoonstelling gaat, dan is er een deel te zien. Maar dus het meeste zit, als ik het goed begrepen heb en gezien heb, zit allemaal weg.
Ja, maar dat is in alle musea, hè? Ook een museum van schone kunsten. Ik neem aan dat ook niet alle schilderijen aan de muur hangen en al de beelden. Er zit veel meer in de kelders, uiteraard.
Maar als het zo'n hoeveelheden zijn, dan moeten er ook dingen tussen zijn die maar 1 keer om de 10 jaar worden vastgenomen, of om de 15 jaar, of hoe...
Ja, en dat... Die situatie, dat is juist. En dat wordt niet verbeterd door het feit dat we een ander wereldrecord hebben. Ik denk dat we het kleinste aantal mensen hebben die er zich moeten mee bezighouden ter wereld. Hè. Ik bedoel, dat is een duidelijk gevolg van de bezuinigingen die er al jaren rondgaan. Dus we hebben inderdaad fantastische collecties, maar bijna alleen een handvol mensen moet dat dus klaren.
Ja, maar vroeger gingen mensen dus op expeditie om van alles naar Brussel te slepen. Als ik het goed heb, zou je op expeditie kunnen gaan in dat depot? Als daar zoveel... Vallen daar nog dingen te ontdekken?
Ik neem aan van wel, ja. Nu, dit wordt beter en beter in kaart gebracht. Er zijn databases waarin je de meeste zaken kan terugvinden, maar dat is nog een werk een lopend werk. Ik bedoel, dat is niet af. Het is natuurlijk wel zo dat veel van die collecties in het verleden een beetje anekdotisch waren. Hè. Dat waren geen gerichte expedities heel vaak. Waar dat mensen die ergens geweest waren, die dan terugkwamen. Ik heb hier iets verzameld dat ik nog nooit gezien had. Soms waren dat amateur-naturalisten. Soms waren dat gewoon missionarissen die buffels geschoten hadden. En die dan de schedels opstuurden. En later is dat pas systematisch geworden in het context van het beantwoorden van de vragen. Hè. In het begin was dat gewoon een soort
printkabinet.
Een soort postzegelverzameling. En... Nu worden die verzamelingen veel gerichter gemaakt, hè, met het oog op het beantwoorden van vragen.
Zijn er nog dieren waarvan je denkt, die hebben we nog niet in onze collectie, die zouden we toch graag willen hebben?
Ik kan...
Maar dan gericht op gezocht wordt?
Ja, er zijn er natuurlijk altijd, maar dat gaat voornamelijk over kleinere, minder spectaculaire dieren. Hè. We hebben van veel grote dieren hebben we wel exemplaren. Hè. Bijvoorbeeld die walvis die nu aangespoeld is aan onze kust, daar hadden we onze instelling geen interesse meer in, want we hebben er al...
We hebben er al eentje. Je mag hem houden.
Ik denk dat we er al meerdere hebben om te beginnen. En ja,
dat is... kunnen we ruilen.
Ja, het pakt ook veel plaats, hè.
Ja, maar het is, ja, op een zeker moment is er ook geen noodzaak, hè, om meer specimens te hebben. Soms wel, hè. Maar dat is dus de reden waarom er nog altijd verzamelingen gemaakt worden, natuurlijk. Hè, omdat we dikwijls serieën nodig hebben om te begrijpen wat er gaande is. Hè.
Als ik even mag.
Ja, graag. Ja.
De Spijbroek, het is tegen uw zin. Zijn er ook... Nee, er zijn ook menselijke resten in het museum, onder meer
uit Congo. Ik wou de gevoelige onderwerpen voor het laatst houden, Mark. Het schrik dat het onderzoeker weg loopt.
We hebben nog een taartje te consumeren, laten we dit maar
dat verhaal
evacueren.
Toch maar deel op tafel leggen.
Dat is bekend uit Congo, ook omdat men Afrikanen ook een beetje als dieren beschouwde die op wetenschappelijke wijze moesten bestudeerd worden.
Let u een beetje op, want je hebt het over zijn vader en zijn grootvader.
Ik kom ook van die kant, Sven.
Het is waar, je bent in Afrika geboren.
Ja, maar wat ik daarover wou vragen, is dat uniek? Aan de ene kant dat in België is gebeurd, aan de andere kant, is het alleen met Afrikanen zo?
Dank je voor deze interessante vraag.
Je wou ze eigenlijk vermijden?
Nee, ik wil ze niet vermijden. Het is, laten we zeggen, nu is dat een heikel punt, maar in geschiedkunde, de vroege onderzoekers, dat die mensen verzamelden zoals ze dieren verzamelden, lijkt mij redelijk logisch in hun tijdsgeest. Het is zeker niet zo dat we alleen Afrikanen hebben. We hebben schedels van verschillende werelddelen. En ten slotte, het is helemaal niet zo dat wij de enige instelling hebben waar je dat kan vinden. Dat is ook een wereldwijd fenomeen. Al die natuurlijke historische instellingen die collecties hebben uit exotische regio's. Ik zeg niet dat ze er allemaal hebben, maar er zullen er toch wel veel zijn die er ook hebben.
Ja, maar het zijn dus vooral skeletten die jullie...
Het zijn schedels meestal, hè. En soms skeletten, maar dikwijls schedels. Hè.
Ja.
De tanden.
Maar het mooie is wel dat aangeeft hoe de tijden veranderen. Hè? Dat museum, die collectie blijft hetzelfde, maar de manier waarop je naar kijkt... Nu plots zijn er een aantal mensen die zich daar vragen bij stellen en denken van, tja, moeten we dat wel doen?
Ja, en het gaat nu in specifiek als het gaat over menselijke resten, gaat het heel dikwijls over het repatriëren van stoffelijke overschotten. En ik denk dat er, indien er een gerichte en gegronde vraag is van, laten we zeggen, familieleden of mensen die een band kunnen aantonen met mensen die in onze collecties zouden zijn, ik neem aan dat dat zeker geen groot obstakel zou zijn. Maar ik twijfel eraan dat dat heel gemakkelijk zal gebeuren. Ik bedoel, ik neem aan dat we heel dikwijls niet weten wie dat zijn.
Ja. Erik Vrij, mensen kunnen jou kennen, want je bent... onlangs had je in een Pano-reportage ook, van Stijn Verkruijs, over bushmeat. Bushmeat, dat zijn dieren die in het oerwoud leven. Die worden geschoten, gejaagd, opgegeten en waarvan er heel vaak hier in Brussel ook terechtkomen. Jij bent toen naar Afrika getrokken samen met Stijn.
Ja.
Maar dat is iets wat jij sowieso al doet, hè? Onderzoek op bushmeat.
Ja, het is te zeggen, dat kadert een beetje in die veranderde manier om onderzoek te doen. Als wij onderzoek willen doen naar grotere zoogdieren, dan kunnen wij uiteraard het ons niet veroorloven om apen en antilopen te gaan vangen of schieten, niet meer zoals de vroegere onderzoekers deden. Dus nu door kan je dat materiaal verzamelen op de bushmeatmarkt, want het wordt sowieso door lokale jagers geschoten om op te eten. En wij verzamelen dan de specimens niet, maar meestal enkel een weefselstaaltje en wat fotografische documentatie. En dan kunnen wij op die manier informatie hebben over die fauna, hun verspreiding en ook... indirect ook, dat die door de lokale bevolking wordt geëxploiteerd.
Ah ja, dus dat is wel slim. Je mag zelf geen chimpansee meer schieten, want dat is een beschermde diersoort.
Ik denk dat dat echt een groot probleem is.
Dus je koopt hem gewoon op de markt, je laat hem door iemand anders schieten.
Maar ik laat hem niet schieten. Ik bedoel, we geven nooit de opdracht aan iemand om iets te schieten.
Nee.
Maar natuurlijk, als je het achteraf op de markt ziet en iemand koopt dat om op te eten, dan kun je er altijd een stukje weefsel van nemen en een foto en eventueel een schedel als ze er niks willen mee doen, als ze er geen soepje willen van koken. En dan heb je sowieso een beetje documentatie.
Ja. Nu, wat je vooral interesseert, als ik het goed begrepen heb, uit de documentaire en ook over het Natuurhistorisch Museum, is niet zozeer de chimpansee, want die kennen we ondertussen wel, ja. Hè, laten we eerlijk zijn. Maar wat erin zit... Wat er aan raar soort bacteriën en parasieten en...
Ja, dus een van de interessantste invalshoeken nu om die fauna, vooral de zoogdierenfauna, nu te bestuderen, is niet alleen in kaart brengen hoe ze dikwijls bedreigd worden en stilletjes aan verdwijnen, onder meer door de demografische druk, maar ook omdat door de toenemende blootstelling tussen mens en dier, meer mensen trekken meer en meer de bossen in, er zijn meer en meer contacten tussen mensen diep in het oerwoud en de grote steden, dat het verspreiden van ziektekiemen die leven in die zoogdieren, dat die uiteindelijk bij de mens geraken. Ik bedoel, de ebola-epidemieën zijn daar een angstwekkend voorbeeld van. Dat zijn epidemieën die beginnen door het feit dat mensen lokaal apen of andere zoogdieren vangen, doden, opeten en dan sommigen geraken besmet. En als die besmetting dan van mens op mens overgaat, dan krijg je wat we nu hebben in Oost-Congo, in Ituri, is nu een grote epidemie. Hè?
Ja, dat was ook de insteek van die Pano-reportage. Hè? Stel dat je zo'n besmet vlees naar hier haalt en je eet dat op, dan riskeer je dat er een ebola-virus hier zou...
Ik denk dat dat een heel moeilijk probleem is om te managen. Hè. Het risico dat gebeurt is heel klein, maar stel dat het gebeurt, is het gevolg natuurlijk zeer groot. En dat is natuurlijk het probleem. Hè. Ik bedoel, wat doet je dan? Politici zijn waarschijnlijk niet zo goed in het beheren van dat soort probabiliteiten. Hè. De kans is heel klein, dus moeten we er veel moeite in voor doen. Nee, en als het dan toch gebeurt, dan zou het natuurlijk wel eens echt een groot probleem kunnen zijn. Nu is het wel zo dat doorgaans dat bushmeat behandeld is en dat het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat er nog leefbare virussen of andere pathogenen in zitten.
Behandeld bedoel je dan gebakken of gekookt?
Gerookt meestal, hè. Geboekeneerd. Hè.
Ah ja, als je het dan op de markt koopt, is het dan al gerookt?
Ja, maar wij kunnen het natuurlijk... Je hebt een hele keten, hè. De bushmeat-ketting, dat is zeggen, die is van de jager tot de consument. Dat is die stukken vlees die gaan van hand tot hand. En als je het in een vroeg stadium hebt, dan kan je de jager tegenkomen die naar de markt gaat. En dan heb je een specimen waar het bloed nog uitloopt en die, bij manier van spreken, nog warm kan zijn, hè. En uiteindelijk, als je dan in een grote stad zoals Kisangani of in Kinshasa op de markt komt, dan zijn die dieren ondertussen al dagen of weken onderweg. Hè. En dan zijn die ook natuurlijk bewaard, want anders zou die gewoon rot en oneetbaar zijn.
Hè. Ja. Wordt het veel gegeten eigenlijk?
Pardon?
Wordt het veel gegeten?
Ja, dat wordt zeker veel gegeten. En ik heb er ook alle begrip voor. Mensen die in het regenwoud wonen hebben weinig alternatieven. Dus ik bedoel, het is niet eenvoudig om vee te houden. Het blijft niet leven. Ze hebben geitjes, ze hebben kippen en zo verder en varkens. Maar voor die mensen die in het regenwoud wonen, is dat eigenlijk meer hun bank. Hè? Ik bedoel, dat is hun geld. Dus dat wordt dus alleen maar speciale gelegenheden gedood. En eigenlijk is dat een bank met interest. Hè. Uw geitje kan geitjes krijgen, uw varken kan varkentjes krijgen. En dat is in feite een spaarpot. Hè. Dus die mensen die in de naap gaan schieten, bij manier van spreken, vraagt maar een kogel. Hè. En een paar dagen wandelen en je komt terug en je hebt vlees.
Het is een bron van eiwitten.
Het is een heel belangrijke bron van eiwitten. Hè. Dat en de visvangst zijn de twee enige bronnen van eiwitten in die regio, hè, voor de mensen die daar wonen.
Ja, want als we dan luid oproepen van dat is schandalig en dat zijn de beschermde diersoorten en ze moeten daarmee ophouden, dan hebben de mensen wel een probleem, hè? Want waar moet je eiwitten dan vandaan halen? Zoals je zei, een koe laten grazen in de bush.
Ik heb heel weinig probleem met het feit dat er gejaagd wordt om de lokale bevolking eten te geven. Het is natuurlijk een groot probleem door de ontvolking in het binnenland en het feit dat de mensen allemaal naar de stad trekken, creëert je een soort aanzuigeffect. Hè. Er wordt dus meer en meer gejaagd om het te verkopen aan klandizie die niet meer jaagt, maar die in de stad woont. En zelfs in Brussel woont, of in Londen, of in Parijs. En met andere woorden, je hebt een miljoenen publiek dat niet meer lokaal is, maar die wel consumenten zijn. En daar heb je natuurlijk wel een nieuw probleem. Hè?
Ja.
Allee, het staat al eventjes, maar het wordt erger. Hè?
Het is ook een gevolg van de, laten we zeggen, desintegratie van de verkeersstructuur in Congo. Dat aanvoer van vlees, als men dat wil hebben, moeilijker is geworden. Zodat mensen, zeker door de oorlogsomstandigheden in het regenwoud, alleen nog bushmeat hebben als alternatief daarvoor.
Je bedoelt aanvoer van vlees van ergens anders?
Uit Kisangani, al zei het, die smerige plofkippen die uit de Verenigde Staten, uit Nederland komen. Maar er is altijd een aanvoer geweest van gekweekt vlees, dat zei consumptievlees, maar door de ineenstorting van Congo en van de verkeersinfrastructuur enzovoort, en de vluchtelingen die er zijn, die verborgen dan zitten in het regenwoud, die hebben dan in de onmiddellijke nabijheid alleen bushmeat.
Dat is juist, maar tegelijkertijd, er is wel, je kan wel een biefstuk kopen in Kisangani. Hè?
Ja, maar
dat
niet.
Dat vee wandelt van Oeganda helemaal tot in Kisangani, om daar dan een paar weken op krachten te komen en dan wordt het geslacht en dan is dat het biefstukje dat je daar kan kopen. Ja. Maar dat is altijd veel duurder dan het bushmeat. En daar zitten we dus met het belangrijkste economische probleem. Dat is dat zolang dat bushmeat veel goedkoper is dan alle alternatieven die je kan verzinnen, dan zal men, en zeker de mensen die het zich niet kunnen veroorloven, gaan blijven bushmeat kopen. En daarnaast heb je natuurlijk ook het feit dat de mensen die bijvoorbeeld in Brussel wonen, maar ik neem aan ook in Antwerpen en elders, die bushmeat wensen te hebben, die zijn bereid van daar redelijk voor te betalen. Dat is hier een luxe product. Met andere woorden, je krijgt dus een paradoxale situatie dat het lokaal arme mensen eten vlees. Maar eigenlijk, eens dat het in de grote steden komt, of in het buitenland, is het eigenlijk mensen, geen arme mensen eten, is het rijke mensen. Dat is een delicatesse en daar is men bereid om voor te betalen. Hè. Ja. Nu, alles, dat is dus eigenlijk niet mijn onderzoeksonderwerp. Hè. Ik ben daar een beetje ingezogen door het feit dat ik bushmeat bestudeer of nodig heb om de fauna te bestuderen.
Ja.
Maar je stelt dat gewoon vast, hè. Dat de gevolgen zijn van heel die filiëren, zoals ze die in Congo noemen. Hè?
Ja, een andere manier om te werken is niet alleen naar de markt gaan kopen en dode dieren kopen om te kijken waar ze zijn, maar er bestaat ook zoiets als fotovallen. Hè?
Ja, wij
je mag geen dieren schieten, maar je mag ook geen vallen zetten.
Wij mogen vallen zetten, maar voor kleine dieren, hè, voor eekhoorns en ratten en muizen en vleermuizen enzovoort. Dus kleine zoogdieren vangen wij wel.
Ja.
Ook omdat die doorgaans minder goed gekend zijn en dat er nog regelmatig wel nieuwe diersoorten ontdekt worden.
Maar vangen terwijl ze nog blijven leven dan?
Nee, wij vangen die en wij doen die wel dood. Hè. Ik bedoel, ja.
Zie je wel dat waar is?
Ja, uiteraard. Ja. Maar cameratraps voor grote diersoorten zijn cameratraps, zoals u zegt.
Dat dacht ik wel, maar is dat een soort val met een... Of een bewegingsdetector?
Dat zijn inderdaad camera's die gaan overal kunnen bevestigen, die een bewegingsdetector hebben en die kan je instellen. Neem foto's, neem video's. Die hebben ook meestal de mogelijkheid om 's nachts te filmen. Jij kan die er maanden hangen als je er genoeg batterijen in steekt.
Ja.
En dan kan je zien, op die periode van 3 maanden zijn hier zoveel dieren voorbij gekomen. En als je ze deskundig geplaatst hebt, ja, dan kun je heel veel sporen...
Zo'n bewakingscamera's eigenlijk die in
het hangt. Ik moet hier echt reclame maken, maar bij de Aldi verkopen ze die regelmatig.
Is het echt?
Dat is zelfs niet zo duur. Je kunt in je tuin hangen en je kan je eekhoortjes bekijken.
Waar de besparingen al niet goed voor zijn, zeg. Maar dan, dus vroeger was uw job in Toerwoud gaan zitten, om die dieren te zitten wachten en te kijken. En nu moet u aan uw bureau zitten camerabeelden te bekijken, ganse dagen op uw computer. Of hoe werkt dat dan precies?
Ja, die camerabeelden, ik werk weinig op die echt grote zoogdieren, dus camerabeelden hebben wij occasioneel nodig. Hè. We hebben onderzoek gedaan op chimpansees in Ituri. En dat is praktisch helemaal gebaseerd op camerabeelden, maar ook het verzamelen van sporen zoals uitwerpselen, het fotograferen en het inventariseren van het aantal nesten enzovoort. Dat hebben we wel gedaan.
Eigenlijk valt mij Frank nu wat u doet. U bent een demograaf, maar dan met dieren, hè?
Ja, maar daar is de demografie nog wel in dalende lijn.
Van die dieren?
Ja.
Omdat het echt nog altijd achteruit gaat.
Het laatste WWF-rapport over die problematiek is alarmerend. Ik bedoel, het is al elk jaar alarmerend, maar nu is het is duidelijk dat we op een point of no return aan het zitten zitten. Sinds de jaren 70 is het aantal diersoorten dat we kenden die verdwenen zijn gigantisch. En dan moeten we ons toch niet proberen voor te stellen wat er verdwenen is, wat we nog niet in kaart gebracht hebben.
Tegen wat tempo wordt er uitgestorven?
Vergelijkbaar met grote periodes van uitsterven in het verleden. Hè. Dus ijstijden en grote catastrofes. Maar dit keer is de enige factor is de mens, hè, en zijn gedrag.
Ja. Dus we gaan ook blij zijn op een dag dat we die collecties hebben om te kijken, zo zag een chimpansee eruit.
Ik kan dus hopen dat we toch genoeg habitats kunnen vrijwaren, zodat er nog chimpansees in hun natuurlijk habitat kunnen voorkomen. Maar het is zeker zo, de mensapen, die zijn extreem bedreigd. Hè. Ik bedoel, daar gaat het heel snel achteruit.
Ja. Professor Erik Verheyen, Afrika-onderzoeker van grootvader op vader op zoon. Ja. Heeft u zoons?
Ik heb drie zoons. Ik heb drie zoons.
En?
Blijkbaar ben ik niet in staat geweest om die om het enthousiasme over te brengen.
Dat is jammer. Maar goed, tot ze die documentaire gezien hebben. Er was eens zo heet, die razend interessant. Dankjewel.